Iedereen weet het. Ongeluk plan je niet, het overkomt je.
Toen heb ik een hele tijd weer moeten revalideren voordat ik zelf weer kon lopen.
Ja, als je van tevoren had geweten, ja, dan weet ik niet of we er überhaupt aan waren begonnen.
Hoe zorg je voor jezelf als het leven tegenzit? En hoe houd je de regie? Je hoort die antwoorden in aflevering 23 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Welkom bij de nieuwspodcast van de Volkskrant, waarin we je proberen uit te leggen wat het nieuws van de dag is. En vandaag op donderdag spreken wij met Avinash Wiki, onze verslaggever politiek. En die gaat uitleggen hoe zit met de formatie. We hebben nog steeds geen regering. Hey Avi, de meerderheidsvarianten van die er mogelijk waren om nog een kabinet te vormen, die zijn geklapt. Hè? Hoe zit dat?
Ja, eindelijk dan misschien toch wel een doorbraak die je dan niet een doorbraak mag noemen. Het is geklapt. Vandaag komt informateur Hamer met haar eindverslag, waarin zal komen te staan wat de redenen zijn waarom de zes hoofdrolspelers, hè, VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, wat nou de redenen zijn waarom deze toch wel redelijke middenpartijen allemaal niet in welke combinatie dan ook met elkaar kunnen samenwerken. Daarmee lijkt de enige route naar een meerderheidskabinet op dit moment echt uit zicht.
En wat zijn die redenen dan? Ik bedoel, het is makkelijk om met de beschuldigende vinger te wijzen, maar waarom is het geklapt?
In de kern gaat het om vraag wie met wie en welke signatuur een kabinet dan zal krijgen. De twee rechtse partijen, VVD en CDA, die wilden niet met twee linkse partijen, omdat ze vinden dat de kleur van het toekomstige kabinet in de beeldvorming dat het te links zou zijn. En aan de andere kant heb je D66, die een blokkade heeft geworpen op een doorstart van het kabinet met de ChristenUnie. Want zij hebben beloofd aan hun achterban dat het volgende kabinet dan toch wel een wat progressievere stempel zou krijgen. En dan heb je aan de linkerkant twee partijen die elkaar niet hebben losgelaten. Sterker nog, die hebben aangekondigd nog meer met elkaar te gaan samenwerken. En dat is een impasse die er eigenlijk 5 maanden geleden al was, vlak na de verkiezingen.
Ja, dat wou ik net zeggen, want dat was toch 5,5 maand geleden ook al bekend, hè?
Ja, hadden we toen eigenlijk ook al kunnen weten, hè?
Ja.
Maar goed, misschien dat die opfriscursus nog even nodig is. Er was natuurlijk iets met Omtzigt aan de hand toen. Hè. Er was een notitie gelekt. Daarna lag Den Haag eigenlijk toch wel een paar weken stil. Moest het vertrouwen in Rutte dat de hele Kamer, nagenoeg de hele Kamer, verloren was, op een of andere manier toch zien te herstellen. Herman Cenk Willink werd ingevlogen. Die zei eigenlijk, het gaat om de inhoud, jongens. Gaan jullie nou eerst over de inhoud praten en dan kijk je wel naar de poppetjes. Nou, mevrouw Hamer heeft dat ook geprobeerd. Er werd een document geschreven, dat moest dan ook over de inhoud gaan. Aan het eind van de rit, nu, deze week, is toch duidelijk geworden dat het toch niet om de inhoud te doen is. Maar toch om het beeld, hè, met welke poppetjes gaan zij op het bordes staan.
Ja, maar er zijn dus eigenlijk gewoon heel veel tijd verloren doordat mensen op elkaar aan het wachten waren en hopen dat de ander wel toe zou geven.
Dat is er ook gebeurd, ja. Dus die impasse was er 5 maanden geleden. En ja, toen zijn ze, alle hoofdrolspelers, eigenlijk gewoon naar elkaar gaan kijken. Klaver en Ploemen dachten, nou, wij blijven elkaar vasthouden. Op een gegeven moment zullen ze toch wel met ons in zee moeten. Terwijl Rutte en Hoekstra aan de andere kant ook dachten van, ja, wij gaan ook niet toegeven. Al moet wel gezegd worden dat bij de progressieve 3, als we ze zo even mogen noemen, D66... GroenLinks en de PvdA, wel het idee bestond dat met Rutte wel zaken dat je met Rutte wel zaken kon doen. Maar dat het toch bij het CDA een beetje mis is gelopen.
Nou ja, het is niet gelukt in ieder geval. Dus we gaan nu verder kijken hoe nu verder. Vandaag, je zei al, Hamer die komt vandaag met een stuk waarin ze uit gaat leggen wat er allemaal mis is gegaan. En vervolgens, Nederland moet toch een regering krijgen. Hoe gaat dat gebeuren?
Dan is het aan de volgende informateur om een nieuwe poging te wagen.
Remkes, Johan Remkes.
Dat wordt Johan Remkes, dat is al bekend. Hè? Hamer heeft er een eindverslag nog niet ingediend of de volgende informateur is al bekend. Ja, en dat, hij zal het waarschijnlijk ook wel worden. Omdat ja, D66 en VVD die trokken eerst samen op. Maar nu zegt D66 ook van nou, het wordt tijd dat de VVD nu maar de leiding gaat nemen en gaat bepalen hoe het eruit gaat zien. En dus is de VVD uitgekomen bij Johan Remkes. Toch wel de nationale brandweerman van Bestuurlijk Nederland. Een VVD-prominent, een zwaar gewicht. De laatste tijd overal en ergens wordt ingevlogen. Bijvoorbeeld in Den Haag, toen daar de burgemeester moest vertrekken, nam hij het stokje tijdelijk over. In Limburg, waar het helemaal misging met het provinciaal bestuur, waar hij ingreep. Maar hij is ook voorzitter geweest van de toch wel belangrijke stikstofcommissie, waarin die pittig advies heeft uitgebracht. En een commissie van het parlementair stelsel onder de loep nam. Daar was hij ook de voorzitter van. Dus aan hem de taak om nu deze impasse te doorbreken.
En denk je dat hij dat kan? Want ja, Johan Remkes, volgens mij, toen ik geboren was, was hij al een van de crisis aan het oplossen. Dat is natuurlijk heel oud gediende op het Binnenhof. Waarom juist hij?
Nou ja, Remke staat er ook wel onbekend de laatste jaren om. Hij is weliswaar een VVD'er, maar toch ook wel iemand, een van de weinige VVD'ers nog die kritisch naar de eigen partij en de koers durft te kijken. Hè, met de stikstofcommissie. Kwam hij toch met een aantal adviezen die voor zijn partij heel moeilijk waren. Verlaging van de maximumsnelheid, minder vliegen.
Luistert Rutte naar hem, denk je?
Ja, uiteindelijk gaat het erom, kijk, een informateur die moet toch in bepaalde mate een proces begeleiden. Dat zal hij waarschijnlijk wel goed kunnen doen. Maar in de kern gaat het natuurlijk nog steeds over wie gaat er met wie praten. En zolang die vraag niet opgelost wordt, zolang de partijleiders niet die eerste stap gaan zetten om het dan eindelijk een keer over de inhoud te gaan hebben. Ja, dan volgens mij maakt het dan niet zo heel erg veel uit wie de informateur is.
Maar uiteindelijk heb je natuurlijk gewoon een winnaar van de verkiezingen. Dat is Rutte geweest. En die moet natuurlijk een regering gaan vormen.
Ja.
Je hoort, ze zei net zelf, dat je van ook van de linkerzijde en allerlei zijdes hoort dat hij eigenlijk wel wil. Dus ja, iemand moet hem over de streep gaan trekken. Misschien Johan Remkes dan, om met mensen om tafel te gaan zitten. Om toch eens een keer te gaan praten.
Goed, dat zal nu natuurlijk wel iets makkelijker worden, omdat die varianten waar we 5 maanden lang over hebben gewacht, die vallen nu eigenlijk allemaal af. En dus kan er nu gekeken worden, en dat wordt ook wel gezegd in de wandelgangen, naar minderheidsvarianten. Dat zal denk ik Remkes gaan onderzoeken.
En welke varianten hebben we nog over? Welke smaken zijn er nog?
Nou, de inschatting die wij maken is dat een minderheidsvariant met VVD, CDA en D66 een mogelijkheid is. Maar ook bijvoorbeeld VVD en D66, de twee liberale winnaars. En aan de andere kant heb je ook nog het CDA en VVD samen. En alle drie de combinaties, dat is dan over rechts, ja. En alle drie de combinaties. Ja, dat is gewoon geen uitgemaakte zaak dat ook echt gaat gebeuren. Want er is natuurlijk een hele hoop gebeurd in de afgelopen maanden. Het is weliswaar stilstand voor de buitenwereld. Maar de verhoudingen onderling, ja, die zijn er niet beter op geworden.
Is het een mogelijkheid dat Kaag namens D66 en Rutte VVD en Hoekstra CDA, dat ze het gewoon met z'n drieën gaan proberen?
Nou, het enthousiasme bij D66 over die variant ontbreekt eigenlijk totaal. Ja, zij hebben het idee van, ja, onze progressieve variant, hè, onze belofte aan onze achterban dat we een progressief kabinet zouden tot stand zouden brengen. Ja, met een minderheidscoalitie, met twee rechtse partijen en een rechtse kamer, is gewoon geen aantrekkelijk vooruitzicht.
En wat is dan de voorkeursvariant van D66?
Bij D66 hoor je toch wel eigenlijk twee varianten. De ene is dat zij samen met de VVD het dan maar gaan doen. Dat is toch wel een krap deel in de Kamer. Maar ja, dan moeten zij met z'n tweeën dat formatiedocument waar ze aan geschreven hebben, werken ze dan verder uit. En volgens D66 kan er over 2 weken een kabinet op het bord staan dan.
Het klinkt als een optie van, ja, dat zijn de twee winnaars van de verkiezingen. Waarom gebeurt dat dan niet gewoon?
Ja, nou, daar zal over gesproken moeten worden. En ja, maar een van de redenen waarom dat lastig is, is dat de weg naar 76 is voor die twee partijen natuurlijk veel langer dan als zij het CDA erbij zouden hebben. Ja, dat betekent dat zij met de ministers voor ieder onderwerp, ieder wetsvoorstel, toch wel de hort op moeten in de Kamer en bij best een aantal partijen moeten aankloppen om tot die meerderheid te komen.
Ja, dan heb je bij elk wetsvoorstel of elk kabinetsbeleid ruzie weer.
Ja, heb je eigenlijk een hele kleine preformatie op dat moment voor ieder ander onderwerp?
Gaat zo'n kabinet het überhaupt lang redden, denk je, als het een kabinet is met zo weinig meerderheid in de Kamer? Of als je zegt, als de verhoudingen al helemaal verzuurd zijn, gaat dat het wel redden?
Ja, ik denk niet dat bij welke minderheidsvariant dan ook, dat het gewoon heel moeilijk wordt om de rit uit te zitten, afgezien van dat. Dat er nog een aantal parlementaire enquêtes aankomen die nog wel eens heel lastig zouden kunnen uitpakken. Is de sfeer op het Binnenhof er na 1 april, na het debat met Rutte, is er niet beter op geworden? Sfeer, chemie onderling is toch ook wel een belangrijke voorwaarde om de rit uit te zitten. Kabinet PvdA en VVD heeft dat gedaan omdat de onderlinge verhoudingen onder andere ook zo goed waren. En het vorige kabinet is dan gevallen, maar ze zijn nog steeds bij elkaar omdat die sfeer onderling ook nog best goed is. Ja, de vraag of met deze hoofdrolspelers in een volgende regeerperiode dat hetzelfde zal zijn, dat waag ik te betwijfelen.
Dus straks zijn we een enorme zoektocht van maandenlang aan het doen naar een nieuw kabinet. En dan valt het eigenlijk best wel snel, denk jij?
Ja, nou ja, als je het zo stelt is het wel een heel somber vooruitzicht. Maar ik denk wel dat we daar rekening mee moeten houden.
Jeetje. En dan nog eventjes over de addertjes onder het gras. Hè? Want die zijn er ook altijd in dit soort zaken. Bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA, die blijven maar zeggen we houden elkaar vast. Is het nou toch niet mogelijk dat ze nu op het moment suprem dat alles in het water dreigt te vallen? Dat ze zeggen, dat Klaver zegt nou, ik laat bloemen toch maar vallen. Hoe groot acht je die kans?
Ik denk dat het een scenario is waar wel degelijk rekening mee wordt gehouden. Maar
door wie?
Ik denk toch wel nog door de twee rechtse partijen. Die zijn nog best positief over Klaver. Hè? Die hebben toch wel bij hem gemerkt dat hij heel graag wil. Dus misschien dat zij nog wel pogingen zullen ondernemen de komende weken om hem toch aan tafel te krijgen. En los te weken van Ploemen. Ik denk alleen dat het desastreus zal zijn voor zijn politieke toekomst. Hij heeft nu al zo groot aangekondigd dat hij wil gaan samenwerken, wat zijn redenen daarvoor zijn, dat hij Ploemen echt niet gaat loslaten, dat de toekomst van de twee linkse partijen samen is.
Ja, maar politici zijn ook opportunisten. Hè? Die denken ook, ja, als ik mijn idealen kan waarmaken. Volgens mij had Klaver 2 weken geleden al minister van Klimaat kunnen zijn als die
Dat klinkt het bij de VVD. Dat zou misschien nog wel een heel prettig vooruitzicht voor hem zijn, maar we moeten er ook rekening mee houden dat als zo'n regeerakkoord met GroenLinks er uiteindelijk ligt, dat Klaver daarmee toch terug zal moeten gaan naar zijn leden. En hij zal het loslaten van de PvdA en het verbreken van de linkse samenwerking, waar binnen GroenLinks toch wel enthousiast op gereageerd is vorige week zaterdag, zal hij dan moeten gaan uitleggen. En nou ja, ik betwijfel het of dat gaat lukken.
Ja, dan is natuurlijk de vraag wat zwaarder weegt. Of je dan tegen je leden zegt, nou, we kunnen fantastisch mooie klimaatdoelen bereiken. Ja. We hebben er dan wel Lilianne Ploemen voor op moeten offeren. Maar ach, hè, for the greater cause of things. Denk je niet dat hij dat redt?
Ik denk niet dat hij dat redt.
Okay.
Ik denk dat de achterban van GroenLinks, ik was daar afgelopen zaterdag. En als ik daar een beetje de stemming peilde en de sfeer proefde, was het toch echt van, ja, waarom moeten wij nou in godsnaam met Rutte in zee? Maar we geven je wel toestemming om samen met Ploemen te gaan praten. En daar zijn ze wel enthousiast over, die linkse samenwerking.
Nou, dan ziet het er toch niet anders op dan een minderheidskabinet dat er gaat komen,
klopt,
denk ik,
ja.
Avi. Wat niet zo lang gaat zitten. Dus ja, wat dat betreft kunnen we ons bijna weer opmaken om naar de stembus te gaan.
Nou, laten we hopen van niet, maar wel rekening houden met.
Oké, okay, dankjewel Avi. We blijven het volgen.
Jo.
Dit was de nieuwspodcast van de Volkskrant. Een nieuw experiment. Laat ons vooral weten wat je ervan vindt. Dat kan via innovatie@volkskrant.nl. En we horen jullie graag volgende keer weer.